In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Of we nou willen of niet, kinderen moeten smartphones en social media kunnen gebruiken. Want er zijn onderzoeken die tonen aan dat het al gauw te veel wordt en te gevaarlijk. Maar we moeten toch iets doen met die digitale opvoeding. Hoe doe je dat nou goed? Dat hoor je zo meteen. En later in deze show hoor je hoe iedereen kan leren programmeren. Dat zegt Codam. Dus spreken we straks de topvrouw van dat opleidingsinstituut. En mocht je nou benieuwd zijn hoe de kraamkamer van onder meer ASML eruit ziet, dat is de TU Delft en we mochten een zeldzaam kijkje achter de schermen nemen. Maar eerst Ben van den Burg,
ja,
moeten we het even hebben uiteraard over Nvidia.
Zo
met
genoeg.
De onthulling van de Blackwell B200.
Ja.
De nieuwe processor, uitermate geschikt voor AI. 30 keer zo krachtig, 25 keer zo zuinig als de huidige H100. Wat betekent dat volgens jou?
Ja, inderdaad, zuinig. Nee, helemaal niets. Het moet sneller zijn. Het gaat niets betekenen.
Oh.
Nee, het was gewoon een evenement, 2 uur lang.
Dat is het voetstok van AI.
Het voetstok van AI. En hoe die presentatie was goed. Dit is gewoon inderdaad krachtiger, zuiniger. Het trainen was even snel, maar met minder energie. Dus dat is fijn. Maar wat ze bijvoorbeeld ook, weet je, ze hebben zogenaamde NIMS. En dan ging die vertellen hoe de toekomst van programmeren.
Eigen een soort team van AI-programmeurs die je allemaal op pad gaat sturen om met een soort hoofd-AI-programmeur voor jou dingen te bouwen. Hè?
Ja, je hebt allemaal AI'tjes en je geeft één prompt en die AI. Dat is bijna artificial general intelligence. Uiteindelijk.
Oui.
Ja, ik wil hem noemen, want Tijmen Blankenvoort geeft altijd dit voorbeeld, onze AI-guru.
Die nu bij Meta zit, ja. Ga door.
Precies. Ja. En dus je geeft één prompt en dan verzoeken al die AI-botjes. Zoek dan uiteindelijk wat jij wil hebben.
Ja.
En hoe die presentatie dan is. En ook de geweldig. Dus dat vond ik heel interessant. De toekomst van programmeren. En we hebben straks in de uitzending Codam. Dus dat is ook interessant om te vragen. Maar wat ik ook wil noemen, die digital twins. Dan hebben ze gewoon zo'n vrachtschip. Hè,
of de aarde.
Of de aarde, ja. Zodat de aarde
bouwen we de aarde even digitaal na.
Iedereen weet, digital twin. Alle data kan je helemaal niet tot je nemen. Dat is veel te veel data. Maar het perspectief, weet je, als je daar gewoon lang naar kijkt van zoveel mogelijk data, die weersvoorspellingen nog preciezer. En daar heb je natuurlijk ook die hele snelle processoren voor nodig. Dat nog allemaal. Ja, en dus de efficiëntie, als je zo'n boot bouwt, als je de aarde in kaart brengt, het weer, hoe fijn het is dat je heel veel kosten bespaart als je veel beter het weer kan voorspellen. Nieuwe geneesmiddelen, wat ik ook zo. Ze beginnen met I am. En dan zeggen ze een creator. I am. Het is allemaal heel erg Amerikaans.
Maar geloven we het allemaal zomaar? Ben, als ik zeg niet dat we het niet moeten geloven, maar
ik vind
het gaat wel heel hard met Nvidia.
Ja, want ik word namelijk helemaal gek van het gaat snel en het gaat hard.
Ja.
En ik ben dan aan het kijken. Ik heb heel zorgvuldig. En ik wil ook een beetje zien. Die denken, ja, het zal wel. Ik wil het eerst zien.
Ja.
Het is heel erg opgeklopt. Maar we hebben misschien het opkloppen nodig om uiteindelijk voor de gezondheidszorg.
Oh, net zoals we het laatst over hadden. Dat we in dit geval juist de voorspellingen heel ver weg moeten leggen. Zodat we ergens tussen waar we nu zijn en daar uitkomen.
Ja, maar het is wel leuk dat de
een
manier.
Voor de moon, een voor de stars, reach for the moon.
Precies. Maar het is uiteindelijk is het wel interessant, Joe.
Ja.
Dat je het op dezelfde manier is. Het hypen. Het is niet gewoon, ik maak gewoon gave dingen.
Ja.
Het is alleen maar heel hoog rijk, heel hoog inderdaad, die stars en naar de maan gaan. Dat valt me op, maar het is gewoon, het is ook heel grappig en interessant.
Nou, dus en daarom,
allemaal kijken.
En daarom moeten we het erover hebben. Maar nu is het alweer genoeg geweest, hè, met Nvidia.
Ja, even een week niet.
Even een week niet.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Weet ik dat, of niet of dat gaat lukken, maar we gaan het wel hebben over verantwoord leren omgaan met een smartphone en social media. Want dat blijft lastig voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. En helemaal als ouder van een kind ben je daar constant mee bezig. En ik kan het weten. Beeld en Geluid in Hilversum springt daar deze week op in met het My First Smartphone Festival, waar je meer leert over omgaan in de digitale wereld, juist ook met je kind of als ouder of verzorger. En dus praten we daar hier in deze uitzending ook over. Dat doen we met Chiara de Jong, postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Welkom op afstand, Chiara.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. En bij ons in de studio is Sanne Kanis, oprichter van kinderpodcastmaker Abel Studios. Ook welkom.
Dankjewel, goedemiddag.
Goed dat je bent. Hi. Chiara, eerst even de basisvraag. Hè. Wat is nou eigenlijk het beste moment om een kind voor het eerst een eigen smartphone te geven?
Ja, dat is een beetje de hamvraag. En daar is meteen ook niet echt een eenduidig antwoord op te geven. In ieder geval niet één die heel erg wetenschappelijk onderbouwd is. En die ook echt ingaat op die, ja, het moment waarin de minste negatieve effecten plaatsvinden. Ja. Maar wat we wel weten is dat het eigenlijk steeds lastiger wordt om kinderen te begeleiden en om dingen samen te oefenen als kinderen ouder worden.
Ja.
En juist dat samen oefenen en überhaupt het oefenen is eigenlijk heel erg belangrijk.
Ja.
Dus vanuit die redenering zeggen eigenlijk veel experts dat de leeftijd van 10 tot 12 jaar, die je tegenwoordig ook best veel ziet, dat die best prettig is qua omstandigheden. Omdat je dan nog met je kind mee kan kijken en veel dingen ook samen kan bespreken. En dat is heel erg belangrijk voor de digitale weerbaarheid van kinderen.
Ja, dus het hangt af van of je als ouder mee kan doen, of het kind het begrijpt. Waar hangt het nog meer van af?
Ja.
Hoe laat je begint?
Nou, het lijkt dus in ieder geval heel erg belangrijk om in te spelen op die, ja, die verbinding die je nog heel erg hebt. En niet om te zeggen dat je geen verbinding meer hebt met je kind tijdens de puberteit. Maar dan is die drang naar autonomie gewoon veel groter. En het is juist voor die digitale weerbaarheid, maar ook als het gaat om überhaupt omgaan met risico's van de digitale wereld, is het voor kinderen heel belangrijk dat ze hun steun, eigenlijk hun sociale netwerk kunnen bereiken.
Ja.
En kunnen inschakelen. En dat is in die leeftijd van 10 tot 12 wel heel fijn.
Nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Daar gaan we zeker ook nog op terugkomen. Sanne, even naar jou. Jij hebt in het verleden ook nog bij Google en Spotify gewerkt, onder meer, weten we. Nu leid je een bedrijf in kinderpodcast. Ook kijken naar jouw verleden. Welke aandacht merkt je daar bij die grote techbedrijven als het gaat om hoe ze bezig zijn met de impact die technologie op kinderen heeft?
Ja, ik denk dat het niet echt een thema was. Bij Spotify is er wel een kids-pod-app geweest. Of de ontwikkeling, maar die is wel weer eigenlijk stopgezet.
Ja, Google heeft YouTube Kids natuurlijk
precies,
bijvoorbeeld.
Ja, dus het was niet iets waar ik heel direct mee bezig was. Maar natuurlijk ben je als bedrijf altijd bezig om de lifetime value van een klant te verlengen. Hè? Dus het,
ja,
was
dat
zeker wel.
Het mens er is, zal ik maar zeggen.
Ja, ja, precies. Dus natuurlijk komt dat wel af en toe zo op.
Maar hoe serieus nemen ze het nu, vind jij? Dus ik bedoel even de grote techbedrijven. Of is dat alleen maar window dressing?
Ik denk dat je het al vanuit bijvoorbeeld zo'n Snapchat of YouTube zeker wel echt niet moet onderschatten. Daar is het echt een kernsegment.
Ja.
Waarvan je ook natuurlijk moet afvragen wat zijn de ethische aspecten daarvan. En daar is denk ik nog wel te weinig aandacht voor. En zeker natuurlijk met Instagram. Het wordt genormaliseerd dat je op je 13e wel een Instagram-account aan kan maken.
Mm.
Maar de vraag is wel van, is dat wenselijk? En
nou,
moeten we daar niet inderdaad...
Dan geef eens antwoord. Is dat wenselijk volgens jou?
Ik denk aan de ene kant wel, omdat er leuke aspecten te doen zijn, creëren. Je kan vriendschap maken, je kan toch ook dialoog hebben en jezelf uitdagen.
Ja.
Maar ook wel met een beetje paal en perk.
Ja.
En wel dat er, net als met een rijbewijs, dat er ook wel aandacht wordt gegeven aan de negatieve kanten.
Ja. Laten we het hebben over de onderzoeken die hier naar gebeuren. Want Chiara, jij schreef onder meer mee aan een rapport van UNICEF dat begin dit jaar verscheen hierover. Hè. Dat gaat juist ook over kinderrechten in de digitale wereld. Welke rechten hebben zij eigenlijk als we het daarover hebben?
Ja, ze hebben sowieso het recht om mee te praten. En dat is een heel belangrijk recht wat vaak onderschat wordt. Dus dan gaat het niet zozeer om de rechten die ze hebben rondom bescherming. Hè? Die kennen we allemaal wel.
Mm-hmm.
Maar ook het recht om mee te praten over hun online wereld. En wat zij daaraan belangrijk vinden. Maar ook welke hulp ze daarbij nodig hebben.
Yeah.
En dat vind ik wel mooi wat ik net ook hoorde. Dus dat gebruik kunnen maken van de voordelen van de online wereld.
Jij zegt dus eigenlijk, wij zijn misschien als volwassenen iets te veel aan bedenken, wat is er goed voor onze kinderen? Of weet je, we moeten onze kinderen beter beschermen. Jij zegt, nou, we zouden meer naar de kinderen zelf moeten luisteren waar zij behoefte aan hebben. Maar hoe kunnen zij dat al goed weten als ze nog volop in ontwikkeling zijn?
Ja, daar zijn ze eigenlijk supergoed toe in staat. Dus in ons onderzoek betrekken wij kinderen van 9 tot 12 jaar. Dus groep 6, 7, 8.
Juist die leeftijd die voor het eerst een smartphone gaat krijgen.
Exact, want dat is een hele interessante leeftijd natuurlijk. Want je ziet bij kinderen die dat al wel hebben, kinderen die dat niet hebben. En je ziet ook dat ze eigenlijk allemaal heel goed in staat zijn en het ook heel fijn vinden om over hun digitale wereld te praten en de risico's die daarbij spelen. En dat betekent niet dat we als volwassenen en mediaopvoeders en experts geen zegje meer hebben. Hè? Want ik denk dat het belangrijk is om dat ook altijd mee te blijven nemen. Maar kinderen meer aan het woord laten zorgt er ook voor dat we oplossingen bedenken die goed aansluiten bij hun ervaringen en bij hun belevingen.
Ja, ik zie jou heel moeilijk kijken. Belangrijk.
Ja, want je zegt ze zijn er goed toe in staat. Kun je dat beter uitleggen voor mij?
Ja. Ja, zeker. Ze zijn er goed toe in staat om erover te praten. Ze weten vaak wat ze moeten doen. Ze weten vaak hoe ze dat moeten doen.
Maar ze worden toch gemanipuleerd?
Ja, en ze geven dus ook aan dat ze heel vaak niet in staat zijn om dat dan ook daadwerkelijk te doen. Dus ze vinden het ten eerste heel. Ja, dus om bijvoorbeeld. Oké, ze weten bijvoorbeeld heel goed dat ze hun schermen af en toe moeten wegleggen. Maar ze zeggen ook dat ze dat heel moeilijk vinden. Of dat ze dat überhaupt niet doen. Omdat ze dat dan jammer vinden. Want ze willen eigenlijk blijven appen of blijven spelen.
Yeah.
Dus ze kunnen daar heel erg goed op reflecteren. Dus het gaat er niet zozeer om dat ze de acties die ze doen, dat die altijd heel, heel juist zijn. Maar ze kunnen daar wel heel erg goed op reflecteren.
Maar is dat dan een beetje hetzelfde als, zoals, sorry dat ik je onderbreek, maar zoals wij volwassenen dan ook als elkaar zeggen, ja, ik weet dat ik niet zoveel op Insta zou moeten zitten. Dat dus eigenlijk dat besef ergens in een achterkamertje van de hersenen zogezegd er al op hele jonge leeftijd in zit. Of zo. Of zie ik dat dan verkeerd?
Ja, nee, dat zie je goed, denk ik. En dat is natuurlijk ook gewoon omdat ze ook wel zien dat ze andere dingen bijvoorbeeld verwaarlozen. En dat zie je ook wel met dat smartphoneverbod. Dat kinderen ook wel zeggen, ja, het is ook wel weer fijn, want dan hebben we weer wat meer contact met elkaar in de echte wereld.
Maar de kip-ei-situatie is natuurlijk wel dat wij als volwassenen dat smartphoneverbod hebben bedacht en opgelegd, zou ik maar zeggen.
Precies. Dus het is nog maar de vraag of dat dan de gewenste effecten gaat hebben natuurlijk.
Ja, en dat is denk ik ook wel de crux van het verhaal, dat kinderen heel erg gevoelig zijn voor het kopiëren van het gedrag van de ouders. Dus als je ouders continu met een iPad ziet, een laptop of een smartphone, dan wil je als kind dat ook doen. En dat is denk ik wel ook iets wat je op 12 jaar wel kan aanpakken, maar dan is het eigenlijk al te laat. Dus die mediaconsumptie en die balans zou eigenlijk al veel eerder gestuurd moeten worden. En natuurlijk, een deel is het ouders het kopiëren van het gedrag, maar het gaat ook om grenzen stellen en het alternatieven bieden. En dat gebeurt in de maatschappij nog niet. Nog niet genoeg. En ja, dat is ook een van de redenen waarom ik Abel ben begonnen, om juist een goed alternatief te bieden aan ouders, waar ouders aangeven dat 7 op de 10 vindt ook dat ze te veel schermtijd hebben en kinderen te veel schermtijd hebben. Maar ze willen een alternatief, maar dat is er gewoon nog niet voldoende.
Ja.
Ja. En zo'n initiatief sluit goed aan bij wat kinderen ook aangeven. Dus zij geven ook aan dat dat heel erg helpend is als ze alternatieven hebben die ze leuk vinden. Om bijvoorbeeld die telefoon weg te leggen.
Ja, maar Keira, ik blijf toch heel erg hangen bij de, weet je, de overtuigingstechnieken. En ik denk aan Caldini, die heeft 7 van die overtuigingstechnieken. Dan autoriteit, of het automatisch doorspelen, of een notificatie die rood is. Dat mensen daardoor getriggerd zijn. Ja, volwassenen hebben dat vaak niet eens door, dat met ze gebeurt. Hoe kunnen kinderen dat dan doorkrijgen? Dus je kan wel alles bij de kinderen neerleggen, maar dat is toch ook gewoon de techbedrijven die technieken gebruiken?
Absoluut, absoluut. Dus ik denk dat er 2 dingen zijn die je hierin kan doen. Dat is een deel regelgeving. En er zijn ook wel redelijk wat initiatieven op het moment die daarop inspelen, met bijvoorbeeld een kinderrechten impact assessment. Waarbij nieuwe technologieën dus vanaf het begin af aan al moeten bepalen hoeveel impact hun technologie heeft op een kind. Maar dat we ook een stukje empowerment bij het kind kunnen leggen. En dat betekent niet de verantwoordelijkheid bij het kind, maar wel ook een stukje controle bij het kind kunnen leggen. Bijvoorbeeld door middel van het trainen van het stop- en denkvermogen. Dus dat je niet alles meer automatisch doet online. Mm-hmm. Maar dat je ook in staat bent om op enig moment te stoppen voordat je iets doet. Yeah. Dus te stoppen voordat je op een link klikt. Af en toe te stoppen tijdens het scrollen. Hè? Dat je even reflecteert van wil ik eigenlijk nog doorscrollen. En dat is onwijs moeilijk.
Maar de hamvraag is dan misschien meer hoe dat gedrag wat jij beschrijft vind ik heel mooi om te horen. En als mijn kind wat ouder is, hoop ik heel erg dat hij dat uit zichzelf gaat doen. Maar als dat niet zo is, hoe stimuleer je dat dan? Of gaat dat vanzelf, zeg je eigenlijk?
Of zet je er dan een slot erop, een soort beeldschermslot?
Dat kan ook, maar vertel ik je, Jara.
Ja, dat zijn allerlei helpende strategieën. Dus een beeldschermslot kan helpend zijn. Komt natuurlijk minder vanuit het kind, maar is wel een strategie die zij noemen. Maar het trainen van dat stoppen en dat denken, dus dat de inhibitiecontrole, dat kan bijvoorbeeld door mindfulness oefeningen. Maar we zijn ook heel erg aan het uitzoeken op dit moment in ons onderzoek hoe kinderen dat eigenlijk voor zich zien. Hè? Want ze zien wel dat ze dit willen trainen. Maar we zijn nu aan het uitzoeken wat zij eigenlijk voor interventies op dat gebied willen. Dus En het is daarnaast overigens wel ook iets wat zich ontwikkelt met de jaren. Ja. Maar wel pas erg laat in de puberteit, eigenlijk vroeg volwassen leeftijd.
Ja, nu is mijn kind nog lang niet in de puberteit. Ja. Sterker nog, hij is amper 3. Wat kan ik dan, om even een zijpaadje te maken, met zo'n jonge leeftijd doen om daar al op tijd bij te zijn? Of zeg je nou, die eerste jaren gaat alle kanten op en pas in die jong adolescente leeftijd, hè, dus tussen die 9 en 12, kun je er echt mee aan de slag? Of kan het eerder al?
Ik denk dat dat wel eerder kan. Ja, dat is ook wel bekend. En de ouderschaps- of de mediaopvoeding die je daarbij toepast, is natuurlijk heel relevant. Dus als je hier een open gesprek over hebt, zelfs met een 3-jarige, is dat natuurlijk heel fijn. En als je een kind af en toe mee laat beslissen binnen de grenzen die jij aangeeft, kan dat ook een hele mooie basis leggen voor hoe je later over de digitale wereld van kinderen praat. Want die wordt vaak vergeten. We vragen wel, hoe was je dag? Hoe was het op school?
Maar ook vragen, hoe was het op Snapchat vandaag?
Ja, serieus. Dat klinkt heel suf, maar dat is wel
een goed idee. Denk
belangrijk.
Ik.
Ja, we
hebben in de zomer met Abel ook onderzoek gedaan van, hè, hoe zit het nou met schermtijd? We hebben natuurlijk goede schermtijd en slechte schermtijd.
Heb je daarbij ook zelf met kinderen gesproken bijvoorbeeld?
Ja, we hebben een panel die test ook alle content en ouderpanel. We vinden het belangrijk dat het natuurlijk aansluit, hè, bij de entertainment en bij de belevingswereld van een kind. Dus alles wat ontwikkelen moet inhoudelijk interessant zijn, dat het iets leert over het kind, maar ook over de wereld om hun heen. En dan hebben we nog een aantal set van waardes die we willen vertegenwoordigen. Omdat er natuurlijk een groot aanbod is aan media, is het juist een mooie kant om iets extra's te geven.
Ja.
Maar bij het onderzoek wat we hebben gedaan is eigenlijk dat er 3 factoren meespelen bij het gedrag van ouders. En dat gaat om geen schermen in de slaapkamers. Ouders die het aangeven van grenzen, dus x aantal uren per dag, maar ook het goede voorbeeld geven.
En als, wil je even x invullen?
X voor 0 tot 3 is het maximaal een uur voor baby. Van 3
beeldschermen hebben we het over.
Beeldscherm. Ja.
En dan kan je nog beter een groot beeldscherm, want dan gaan ze bewegen, de kinderen, dan een klein beeldscherm.
Liever de tv dan een tablet, bedoel je?
Precies, want er is dan nu ook weer gewoon heel veel onderzoek gedaan door zowel Canada, Japan, daar lopen ze vooruit, wat de impact is op schermtijd. En dat is gewoon heel erg ernstig.
En dus een uur 0-3 en dan? Want het is wel even lekker gewoon een feiten te hebben.
Volgens mij is het 1-3 overigens. In het eerste levensjaar van 0 tot 1, geloof ik, het advies om schermen weg te halen.
Mooi. Ja, precies, als baby's liever niet. Oké, en daarna, hè, want we hebben dus nog tussen 3 en 9 te overbruggen, als we dan toch bezig zijn.
3-8, want bij 8 begint de ratio.
Ja, zijn er ook aanbevelingen voor?
Ik geloof dat die bestaan, maar ik geloof dat er weinig mediacoaches zijn die geven. Oh. In Nederland ligt daar een beetje een taboe op, ook geloof ik.
Oké, dat is wel interessant.
Het ook wel. Ja, nou, en ook wel, ik heb onderzoek gelezen dat het ook vooral gaat, ik zal niet zeggen dat dit heel excessief moet worden, maar het gaat ook om wat je ze dan aanbiedt.
Ja.
Dus het is de combinatie van hoe lang, maar ook wat je ze aanbiedt.
Ja. Nou, daarover gesproken, hè, als het gaat om de soort content die ze kijken en weerbaarheid ontwikkelen, dat gaat ook over je digitale identiteit bijvoorbeeld, komen we zo meteen nog op. Maar iets wat paradoxaal genoeg zou ik zeggen, en menig levenskenner ook, dat weerbaarheid ontwikkel je door fouten te maken, door moeilijke situaties te doorstaan. Kunnen we allemaal over meepraten, denk ik. Maar hoe doe je dat in het digitale domein, als we zo bijna bezeten zijn van kinderen behoeden, terwijl soms moeten ze het zelf ervaren, maar dan heb je ook weer potentieel heel schadelijke gevolgen. Dus hoe moeten we met die balans omgaan?
Ja, dus daar komen denk ik ouders en andere mediaopvoeders heel erg kijken. Maar ook de mediaplatformen overigens. Dat zie je bijvoorbeeld met YouTube Kids. Die heeft een soort van oefenomgeving gemaakt, hè, waar kinderen al wel gebruik kunnen maken van de voordelen van YouTube.
Ja.
Maar in een soort van veilige omgeving. En dat kan natuurlijk heel erg helpend zijn. Want dan kunnen ze wel een keer wat te lang kijken. Maar qua content, ongewenste content, is dat redelijk in orde.
Ja.
Dus dat is heel mooi.
Ik denk wel het nadeel van YouTube Kids is natuurlijk nog steeds dat je een kind blootstelt aan een x aantal uren videocontent. Ja. En ja. ook al is het gecureerd, hè, en is het niet inderdaad zo'n rommeltje als bij de volwassen
videoplatforms.
Het is nog steeds wel het blootstellen van een kind aan lange schermtijden. En ik denk dat we daar nog echt een slag in moeten maken, dat we begrijpen wat de impact daarvan is. En als je kijkt in Azië, waar ze natuurlijk al veel verder lopen op dit gebied, zie je dat het zoveel sociaal-economische ontwikkeling heeft beperkt per kinderen, maar ook het academisch vermogen geremd heeft. Ja. En natuurlijk los van alle hoornvliesontsteking, et cetera. En daar moeten we denk ik wel veel meer bewust voering voor hebben aan opvoeders, maar ook aan ouders.
En wat dan wel te doen? Want dat wordt natuurlijk ook vaak vergeten. We zijn goed in zeggen wat je niet moet doen, maar wat moet je dan wel doen?
Ja, meekijken enzovoort. Maar Kaïra, ik wil nog even naar jouw digitale weerbaarheidmodel. Hè. Die heb ik bekeken. Dus mediakennisvaardigheden, die zijn heel belangrijk. Maar je zegt, dat is niet genoeg. Ook die cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld stop en denken. Maar ook motivatie in de fysieke en de sociale omgeving. Ik zat naar dat model te kijken. Ik denk, ja, dat geldt ook voor pesten. Dat geldt bijna voor alles bij de ontwikkeling van een mens. Wat maakt dit specifiek een digitaal weerbaarheidsmodel?
Ja, dat zit hem dus vooral in dat stukje media-gerelateerde kennis en vaardigheden. Maar eigenlijk innovatieve aan dit model en waarom mijn collega Esther Roosendaal dit heeft ontwikkeld, is dat ze juist ideeën van mediawijsheid van dat gebied heeft willen samenbrengen met theorieën die we weten die werken rondom gedragsverandering. En daarom herken je daar dus ook veel factoren van. Maar dit werkt voor heel veel gedrag zo. En de factoren ga je dan natuurlijk wel specifiek invullen. Hè? Dus bijvoorbeeld als het gaat om de omgeving, speelt hier niet alleen de sociale omgeving een rol, maar ook de digitale omgeving, de mediaplatformen. Hoe zijn die ingericht? Zijn die heel erg gericht op het eindeloos scrollen, op de instant gratification, hè? De directe behoeftebevrediging? Mm-hmm. Nou ja, dat is momenteel voornamelijk zo. Yeah. En dat is dan heel erg hinderend voor kinderen om zich digitaal weerbaar te gedragen. Dat maakt het ze heel moeilijk om zich op een weerbare, verstandige manier te gedragen online.
Dan heb je ook nog de factor digitale identiteit. Ik noemde het net al even. Hè? Die ontwikkel je denk ik ook pas op latere leeftijd, als je actief wordt op social media, communicatie-apps, weet je wel. Ook dat verandert, net zoals jouw identiteit in de echte wereld. Hoe moeten we daar nou meer mee omgaan? Want dat is al helemaal, zeg maar, spreekwoordelijk mijnenveld van potentieel schadelijke gevolgen als je de verkeerde dingen hebt gedeeld of pestgedrag. Wat is daarover bekend?
Ja, wij verdiepen ons niet specifiek in het onderwerp digitale identiteit, maar dus wat ik net al zei, dat bredere onderwerp digitale weerbaarheid. En ik denk dat dat wel redelijk gelijk loopt qua factoren die daarin helpend kunnen zijn. Want we zien bijvoorbeeld ook dat hier bij digitale weerbaarheid factoren zoals vertrouwen of zelfvertrouwen. Ja. Maar ook wat ik net al zei, die inhibitiecontrole. Dus het constant maar bepaalde behoeftes willen bevredigen. En dat is natuurlijk heel inherent aan mens zijn en aan kind zijn. Maar de mate waarin je jezelf daarin kan controleren, ja, dat is heel erg belangrijk. En ook als het gaat om dat ontwikkelen van de identiteit.
Ja.
Je motivatie, dus af en toe stilstaan bij wat je nou eigenlijk aan het doen bent en of dat je dat fijn vindt. Dus het stoppen en het denken, dat kan daarin heel helpend zijn.
Wat ik wel heel interessant vind, Kiara, ik moet juist ook met wat jij zegt terugdenken aan wat Boris Veldhuizen van Zanten meermaals bij ons gezegd heeft in BNR Digitaal, onze oude podcast Nexus. Die zegt dan ook, als het gaat om hoe we met telefoons omgaan, juist ook social media, dat moeten we als westerse maatschappij zogezegd niet te veel aan banden leggen. Want mensen moeten zelf daar verstandig mee omgaan. Ze moeten dat zelf ontdekken. Mm-hmm. Juist ook kinderen, zegt hij dan wel eens. Maar sluit jij je daar dan eigenlijk ook als onderzoeker bij aan? Dat je zegt van, leg het wat meer bij het kind. Ze komen daar zelf wel uit, zolang je maar voor ze klaar staat, zo gezegd?
Zo zou ik het niet per se willen zeggen, want ik denk dat je dan wel heel veel verantwoordelijkheid bij het kind legt. Mm. Maar ik denk wel dat het fijn is dat je kinderen de handvatten geeft om een stukje eigen controle te hebben. En dus een stukje empowerment. Dus dat je ze wel helpt daarmee. En dat betekent niet dat je daarnaast ook in gesprek gaat met mediaplatformen. Van wat kunnen zij nou doen om kinderen meer te beschermen?
Ja, moeten twee kanten komen,
bedoel je? Wat kan de overheid doen? Ja, dat moet denk ik van meerdere kanten komen. Ook van mediaopvoeders, van ouders, wat we net al noemden.
Ja, hoe gaat het met de digitale weerbaarheid van kinderen in Nederland, als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden? Zit er een beetje voortgang in, want we praten er al lang over.
Ja, dat is de laatste vraag trouwens.
Ja, Kiara.
Ik denk dat ik je daar een vrij vervelend antwoord... Ik weet het niet. Ik geloof dat er weinig inzicht in is. Ik weet wel dat er steeds meer gepraat wordt.
Ja, precies. Er wordt heel veel over gepraat. Maar wat,
dus meer bewustzijn.
Wat zijn de resultaten?
Zeggen, maar de cijfers hebben we dus nog niet zo.
De cijfers hebben wij in ieder geval niet. En ik ben daar ook niet mee bekend.
Sanne,
we zijn
enig
er
idee?
Veel aan het doen om het te stimuleren.
Ja. Nee, ik denk dat we gewoon echt een goede AB-test moeten doen... waarin we een deel van de nieuwe generatie moeten blootstellen... aan schermtijd en de andere niet. En dan over 10 jaar de rekening opmaken.
Ja, ik weet niet of dat gaat werken. Maar misschien dat ze op de Erasmus-universiteit... of al die ideeën hebben, Chiara.
Ik kan misschien nog één ding toevoegen. Ja, we zien eigenlijk weinig effecten, negatieve effecten van media. Maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. Maar daarvoor misschien een volgend gesprek met een collega van mij.
Zeker, lijkt me een goed idee. Dus hou ons op de hoogte. Chiara de Jong, postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. En ook dank aan Sanne Kaanis, oprichter van kinderpodcastmaker Abel Studios. En blijf vooral bij ons, want straks vertellen we je hoe het is om rond te snuffelen in de cleanrooms bij de TU Delft, waar de belangrijkste technologie ter wereld wordt ontwikkeld. En om die verder te brengen in de wereld, hebben we steeds meer programmeurs nodig. En die levert het Codam Coding College dan weer af. En hoe dat allemaal werkt, dat hoor je zo meteen. Dus blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal, waarin we je straks meenemen in de cleanrooms van de TU Delft. Daar wordt best wel geheime en ook superspannende technologie ontwikkeld. En wij kregen een zeldzaam kijkje achter de schermen, wat we zometeen met je delen. Nu eerst, programmeren. Hoe moeilijk is dat nou echt? Of anders gezegd, kan echt iedereen dat leren? Codam zegt van wel, en het hoeft ook nog eens niks te kosten. Nou, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, dus we hebben vragen. En die gaan we stellen aan Roos Peters, co-director bij Codam. En nu bij ons in de studio. Welkom, Roos.
Dankjewel.
Voordat je er bent. Kan echt iedereen leren programmeren bij jullie?
Het is natuurlijk de vraag, programmeren omvat zoveel, dus waar hebben we dan precies over? Een website programmeren is niet hetzelfde als een AI-model programmeren.
Een mooie applicatie, laat ik het
een
zo
mooie
zeggen.
Applicatie, dat leer je zeker bij Codam.
Een videogame, dat zou ik zelf wel willen.
Ja, graphics komt zeker ook aan bod. En in die zin is het dus ook geen gemakkelijke opleiding. We leiden jongeren echt op in 2 jaar, fulltime. Maar we starten wel bij de basis. Dus we geven wel iedereen de kans om in te stappen. Yeah. En om te laten zien wat ze kunnen. En dan te kijken van, kunnen wij ze uiteindelijk naar het niveau brengen van de eindopleiding. Ja. Dus je hoeft geen programmeerervaring te hebben. Je hoeft niet wiskunde fantastisch te hebben gevonden op de middelbare school. Juist niet.
Ik
denk dat de meeste studenten van ons denken, oh, wiskunde, nee, dat echt niet. Maar ook dan kan je leren programmeren. Dat is,
Maar richten jullie ook vooral op een jongere doelgroep? Of zijn er bijvoorbeeld ook veel, ik noem wat, omscholers van latere leeftijden die zich bij jullie melden?
We richten ons vooral op jongeren. Ja. Dus als je kijkt naar de leeftijdsgroep is het vanaf 18. En de gemiddelde student is 24 tot 26 jaar. Mm-hmm. Want de opleiding is 2 jaar. Dus je moet natuurlijk de tijd hebben voor de opleiding fulltime. Ja. En dan zie je dat omscholers vaak toch andere verantwoordelijkheden hebben. Andere dingen. Waardoor ze die tijd niet meer hebben. En er zijn juist ook heel veel jongeren in Nederland die we echt heel hard nodig hebben in deze sector van tech.
Vertel ons wat, dat horen wij vaak, dat zeggen we ook vaak.
Ja, maar het zijn het vaak mensen die op alle studies mislukt zijn. Nou, en dan maar naar Codam, want dan heb ik zeker een baan.
Of en dan kan ik veel geld verdienen als programmeur.
En dan ga ik veel geld verdienen als programmeur. Of is het meer van, iemand heeft al een studie afgerond en ja, ik vind toch de hospitality-branche niet zo leuk, ik ga toch maar coderen.
Het is echt een mix daarvan. Dus enerzijds hebben we studenten die zijn uitgevallen in het regulier onderwijs, dus waarvan het gewoon niet past op de middelbare school, die zonder start kwalificatie het onderwijs hebben verlaten. We hebben ook wel wat mensen die wel aan een vervolgopleiding zijn begonnen in het HBO of WO, maar dat dan toch niet afronden. Als je kijkt, alleen aan de technische studies, bijvoorbeeld bij de TU Delft, haalt 33% uiteindelijk zijn diploma 4 jaar. Maar waar gaat de andere 70% naartoe? Ook daar, als die studenten komen bij Codam terecht. Mm. Maar ook mensen die dus wel bijvoorbeeld een psychologie bachelor of master of soms zelfs een PhD op zak hebben. Maar in een ander veld. En dan denk ik, wacht even, als ik weet hoe neuropsychologie werkt en ik kan programmeren. Yeah. Wauw, dan gaat er echt een wereld open aan mogelijkheden. En dan heb ik een heel interessant profiel voor de arbeidsmarkt.
Maar hoe moet ik jullie nou zien als opleidingsinstituut? Zijn jullie een soort hogeschool? Of zijn jullie een soort extra cursus? Hoe moet ik dat nou zien?
We zijn dus wel echt een school. En ik zeg ook altijd, we kwalificeren ons wel als hoger onderwijs. Yeah. Dat doen we met name op basis van wat de uitstroom is. Dus als je kijkt waar komen studenten terecht na 2 jaar... dan is dat op posities die ook openstaan voor universitair afgestudeerden.
Ja, ja.
Het startersalaris van een CODEM-student ligt ook net iets hoger zelfs dan een afgestudeerde universitair. Het is €4.000 per maand.
Nou, dat is best lekker om te beginnen als je net bent afgestudeerd. Dus. Maar jullie bieden ook nog eens gratis opleiding aan. Tenminste, bepaalde trajecten. 1 of 2-jarig, zonder kosten. Hoe werkt dat?
Ja, CODEM is een stichting. Ja. In het leven geroepen door Corine Figreux, een van de medeoprichters van TomTom.
Ja.
En eigenlijk omdat zij 2 dingen zag. Enerzijds natuurlijk een enorm tekort aan talent op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar ook dat het onderwijs in Nederland steeds meer jongeren eigenlijk niet goed bedient. En er heel veel talent verloren gaat door de wijze waarop we dat hebben ingericht. En dus met haar stichting richt ze zich specifiek op sociale mobiliteit.
Mm-hmm.
Dus hoe kan ik nou jongeren uit laag sociaal-economische milieus ook deze sector inbrengen, ook die diversiteit brengen.
Ja.
Dus zij financiert het geheel.
Dat is mooi.
Ja, dat is heel bijzonder.
Filantropisch eigenlijk.
Het is helemaal filantropisch. Ja. De studenten betalen echt geen college gehad. Niet voor, niet tijdens en ook niet na afloop.
Nee, en jullie zijn best wel een paar jaar bezig. Waar komen die alumni? Zitten die ook bij Google, Nvidia, bij de grote techbedrijven? Of is het allemaal net een laag daaronder?
Nee, studenten komen met name in Nederland terecht. Dus in Nederland, ja, precies. We hebben ze daar hard nodig. Dus ik vind het helemaal niet zo erg dat ze daar niet naar Amerika vertrekken. Ja. Nog niet in ieder geval.
Ja.
Maar dan is het heel divers. Dus Adyen heeft een aanzienlijk aandeel van onze studenten voor hun werken.
Mm-hmm.
Maar ook Picnic, Crisp, van Landschop Kempen.
Okay.
Maar ook kleinere MKB's.
Ja.
Livit, die maken orthopedagogische materialen. Rootline, dus een recente spin-off van Adyen.
Ja.
Dus en studenten kiezen zelf, omdat ze natuurlijk ook nergens aan vastzitten. Sommigen starten hun eigen bedrijf.
Ja, nou dat is natuurlijk heel mooi. En we hebben ook onlangs een doel gehoord van het huidige demissionaire kabinet. Hè. 2030 moeten we 1 miljoen ICT-gescholden hebben, wat we daar dan ook van kunnen vinden. Is dat een haalbaar doel volgens jullie vooropgesteld?
Ja, dat komt uit het actieplan Groene Digitale Banen. Volgens mij weet niemand precies hoeveel we er nu hebben en hoeveel ver we afzitten van die 1 miljoen.
Oh, het is een beetje uit de lucht gegrepen dan.
Nou, dat heeft ook met de definitie te maken natuurlijk met wat is een ICT'er en wat scharen we eronder. Maar dat er een tekort is natuurlijk wel duidelijk.
Ja, dat horen we vaker.
Dat is in de opinieartikel van Eva de Mol dit weekend stond nog dat 30% van de vacatures in tech niet vervuld worden.
Mm-hmm.
Een bedrijf kijkt heel erg naar buiten toe. Dus dat we iets moeten met meer talent, dat is wel helder. En dat we dan dichter bij de 1 miljoen komen, hopelijk ook. Maar hoe we dat gaan bereiken, dat is natuurlijk wel de grote vraag. En ik denk dat de overheid kijkt heel erg naar reguliere opleidingen. Van laten we dat dan doen via de universiteiten, via de HBO's.
De bestaande opleidingsinstituten.
Precies. En daar zie je dat er heel veel problematieken zijn. Wat dat opschalen helemaal niet mogelijk maakt. Numerus fixes.
Ja, als dit model van CODEM echt top is. Hè? Jullie zijn best wel al wat jaar bezig. Waarom is dat niet waarom zijn er niet 4, 5, 6, 7, 8 CODEMs?
Waarom trekt de overheid daar niet meer de portemonnee voor? Of zijn jullie daar wel mee bezig om dat te proberen?
Ja, dat is dus, vind ik een hele goede vraag. Daar hebben we zeker. Wat we eigenlijk het idee van CODEM was, laten we zien dat het werkt. En dan laten we dan samen met de overheid het opschalen. Want uiteindelijk is het natuurlijk een publiek doel wat we dienen. Hè? We leiden jongeren op zonder kosten, ongeacht werkgever.
Mm-hmm.
En het ministerie van Economische Zaken denkt ook wel, oké, dit is belangrijk, we hebben die 1 miljoen nodig. En onderwijs vindt dat allemaal heel spannend. En die denkt, hoe verhoudt
zich dat? Oké, maar het onderwijs, maar je zegt, de bedoeling was, we laten zien dat het werkt. En dan keer 4, 5. Waarom is het niet gelukt?
Financiering. Dus dat je ziet dat de overheid neemt die rol niet. Nee, de overheid neemt die
rol
niet. Omdat het onderwijs ziet het, naar mijn mening, de indruk die ik krijg als concurrentie van het reguliere systeem. Terwijl we dat helemaal niet zijn. Hè. Ik bedoel, CODEM is niet voor iedereen. En het is juist het feit dat dit model er ook is. En we kunnen op schaal veel mensen opleiden. Ze vinden dat dan toch spannend.
Ja. Nu is het natuurlijk wel zo dat over AI gesproken, dat wordt heel vaak aangehaald in de wereld van programmeren als iets wat een hele grote rol gaat krijgen. Bijvoorbeeld om een groot deel te automatiseren. Kijk naar de GitHub Copilot, een vergelijkbare AI-assistenten die programmeren veel makkelijker kunnen gaan maken. Hoe spelen jullie daarop in?
We moedigen eigenlijk studenten aan om het te gebruiken.
Ja?
Is het volgens
jullie een goede inzet van AI?
De modellen zijn er, de technologie is er.
Mm-hmm.
Werk er maar mee. Ga er maar mee spelen.
Dus als de rekenmachine voor programmeurs, zou ik maar zeggen.
Sorry?
Het is als de grafische rekenmachine voor programmeurs, die AI Copilot, voor als je leert programmeren en als je aan het programmeren bent vooral.
Nou, het is een speeltje. Test het maar. Het is er. En voor sommige dingen is het heel handig. Dus als het gaat over basisdingen in je code. Ja, misschien als je daar hulp bij kan krijgen, waarom niet? Mm-hmm. Maar dat het helemaal zal doen wat de studenten kunnen. Nee, daar zijn we niet zo bang voor. Uiteindelijk, met deze nieuwe technologie, wat je ziet, is er vaak met zo'n nieuwe technologie die opkomt. Mensen zijn dan bang dat het helemaal overneemt.
Yeah.
In de werkelijkheid zie je dat er veel meer talent nodig is om uiteindelijk ermee te werken. We hebben veel meer programmeurs nodig die ook die algoritmes kunnen begrijpen, die algoritmes kunnen bouwen, dat die algoritmes kunnen aanpassen.
Zien jullie dat effect ook van de AI-hype van afgelopen anderhalf jaar? Dat er meer mensen zich bij jullie melden omdat ze denken van, hey, dat AI is er nu, het is here to stay, ik wil daar iets mee, dus ik ga naar Codam. Of hebben jullie dat nog niet echt teruggekregen?
Dus de aanmeldingen goed, studenten melden zich goed aan voor de opleiding. En je ziet ook dat met name studenten die bijvoorbeeld al wat iets ouder zijn, dus rond de 20, denken, oh, wacht eventjes, ik ben misschien dit mag ik niet missen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat er in Nederland heel erg sceptisch en jullie niet, maar de media liever sceptische zich uitlaten over tech en AI en de gevaren die het allemaal brengt, dan de kansen die het biedt.
Nou ja, hier proberen we best wel een balans te vinden, zou ik maar zeggen.
En dat is heel belangrijk, denk ik, want dat moeten we ook. En juist als je kijkt bijvoorbeeld ook naar jongeren vanuit lagere sociaal-economische milieus, mensen met een migratieachtergrond, die denken nog dat je het veiligst bent door gewoon rechten te studeren en advocaat te worden, arts te worden.
Maar hoe bereiken jullie die doelgroep dan door te vertellen, nee, kom hier leren programmeren?
Ja, dus dat is echt een heel erg stukje vertrouwen opbouwen. Van kijk, dit kan het wel, rolmodellen laten zien. Ja. Zien dat studenten goed betaalde banen krijgen, dat ze aan het werk komen. Je moet dat vertrouwen winnen dat tech niet alleen maar iets spannends of iets is waar ontslagen vallen in de sector. Nee, er liggen heel veel kansen. En dat vergt wel wat overtuiging.
Dat is ongelooflijk. Kun je me uitleggen waarom je die overtuiging nog steeds nodig hebt? Of Joe en ik zitten in een bubbel waarbij wij echt dat nooit meemaken?
Ja, kijk naar het onderwijs. In het primair voortgezet onderwijs is digitale vaardigheden nog steeds geen vast onderdeel van het programma. Dus op school leer je niet dat het iets is wat kansen biedt. Je juf of meester in heel veel gevallen is zelf ook niet vaardig met de technologie. Hmm. Dus je krijgt het niet mee. Er zijn dan een paar middelbare scholen die daar goed op inzetten. En daar zie je ook dat het effect heeft. En je ziet natuurlijk dat jongeren die ouders hebben die uit de sector komen, dus die in misschien wel jullie bubbel zitten, dat die zeggen van, oh, wacht, weet je wat, deze kan moet je op dit moet je gaan doen. Maar ouders die daar niet in die bubbel zitten en niet in die sector, misschien niet naar BNR luisteren, ja, die hebben dat beeld niet. En je moet echt die communities ingaan om te zorgen dat je die mensen meekrijgt. Dat is heel belangrijk.
Ja, nou, dat is in ieder geval interessant. Tot slot, wat kunnen jullie dan verder nog doen om programmeren sexier te maken, los van het gratis aanleren aan mensen? Hebben jullie voor jezelf nog doelen daarin gesteld? Of gaan jullie gewoon door wat je aan het doen bent?
We willen natuurlijk veel meer jongeren opleiden. Dus we hebben nu 400 studenten. Mm-hmm. We zitten in Amsterdam op een locatie.
Meerdere locaties in het land openen?
Ja, dat is natuurlijk wel waar we in geloven. Het is een super schaalbaar model. We kunnen veel meer jongeren opleiden.
Ja.
Kijk, Corien gaat het niet allemaal betalen.
Nee, daarom. Dan moet de overheid of een andere partij toch meedoen.
Of het bedrijfsleven, dat zie je wel komen ook. Die moeten dan zeggen van, weet je wel, we gaan dit verder brengen. Rotterdam, ik denk dat het super kansrijk is daar. Ja. Om ook die jongeren daar te bereiken.
Nou, laten we hopen dat het lukt. En als het zover is, of als er iets op lijkt, laat ons wel weten. Dan kunnen we het er verder over hebben. Dank in ieder geval voor nu. Roos Peters, co-director van Codam.
De zoekopdracht.
Ja, dit is een hele bijzondere zoekopdracht waar ik zelf ook een beetje aan heb deelgenomen. We zijn eigenlijk nog maar net terug in de studio, want vanochtend was BNR Digitaal te gast bij de TU Delft. Daar vindt namelijk een hoop interessante innovatie plaats. We mochten bijvoorbeeld kijken in de clean rooms van de universiteit. Nou, dat is al heel bijzonder. We kregen ook nog les over quantumcomputers en nog veel meer. En onze redacteur, collega Daniel Mol, nam alles op en is nu aangeschoven in de studio om daar uitgebreider over te vertellen. Welkom, Daniel.
Goedemiddag, jongens. Hallo.
Nou, we waren dus samen in Delft. Dat was boeiend. Ben was er niet bij.
Ja,
dus
jaloers.
De luisteraar kan het beste in Ben verplaatsen nu. Ja, wat kwamen we daar eigenlijk doen, Daniel? Vertel het maar.
Nou ja, wij mochten eigenlijk we krijgen een volledig kijkje achter de schermen. We hebben dus cleanrooms gezien, quantumcomputers in levende lijven, zou ik maar zeggen. Allerlei start-ups hebben we pitches van gekregen. En de reden dat we daar dus mochten zijn, aandacht voor dat technische onderwijs. Roos die loopt hier net de studio uit van Codam. We sluiten net af met een onderwerp over onderwijs, over leren programmeren. Maar hier ook, jongens, er gaan te weinig mensen een technische studie doen. En grote bedrijven als ASML die schreeuwen om dat talent.
Ja.
De politiek maakt ruzie over Rutger Bregman. Schrijft er een boek over. Nou, ik zou zeggen, als je morele ambitie hebt, ga een technische opleiding doen.
Nou, dat is niet interessant. Mooi was ook, wij waren daar nog maar een paar minuten. En toen viel het A-woord al. Hè, het ASML natuurlijk. Ja. Nou, onlangs met topman Peter Wenning, die zich daar nogal over uitliet dat we dat beter moeten doen. Voor de zoveelste keer, moet ik zeggen. Maar goed, dat is een beetje het punt. Wat daar bij de TU Delft gebeurt, is juist ook onder meer voor ASML bedoeld. Ontwikkeling van sommige van die technologie. Er zijn natuurlijk meer instanties, ook TNO zit daar bijvoorbeeld. Maar de praktische implementatie van wat ze daar ontwikkelen zit echt in de haarvaten van de TU.
Ja, ASML kom je daar eigenlijk overal tegen. Ik denk dat we veilig kunnen zeggen dat een groot deel van de TU Delft staat in het teken van de chipsindustrie. Nederland is daar gewoon heel erg goed in. Een aantal andere bedrijven naast ASML hebben we natuurlijk ook nog. De andere deel is dan quantumcomputer. Maar ASML is natuurlijk de grootste, denk ik, afnemer van net afgestudeerde studenten van de TU Delft. En je merkt dat ze zich daar op allerlei manieren al positioneren om die studenten te pakken te krijgen.
Maar mag ik nu gewoon even vragen stellen?
Kom maar, Ben.
Oké, ik weet dat ASML die fundt heel veel PhD-studenten. Dat doen ze in Eindhoven, dus ook in Delft. Dus zij sponsoren, of zij maken het mogelijk dat daar dat onderzoek wordt gedaan. Kan je iets specifieks vertellen wat ze daar dan onderzoeken? Wat ASML dan sponsort?
Nou ja, wij kregen een uitleg van universitair hoofddocent Gerard Verbiest. En die is bezig met meetsystemen. Het is eigenlijk innoveren op de meetsystemen van ASML. En dat is eigenlijk om het controleren van de fouten die bij chipproductie wordt gemaakt. Om dat controleren makkelijker te maken. En hij legt uit wat hij heeft gedaan.
Tijdens het kleiner maken van die chips lopen ze eigenlijk tegen problemen aan. Want nu kijken ze naar die chips eigenlijk met licht, optische technieken. En eigenlijk is dat niet meer mogelijk als je dat nog kleiner gaat maken. Waarom dat een probleem wordt, is doordat ze andere materialen gaan gebruiken waar je dus niet met licht doorheen kan kijken. Maar ook hele nieuwe concepten van elektronische chips gebruiken, die echt gewoon een 3D-structuur hebben. Dus gewoon Lego-blokjes op elkaar gestapeld. En om dat toch te kunnen bekijken, ontwikkelen we hier dus een nieuwe ultrageluidtechnologie, waarmee we dus dat wel zouden kunnen doen.
Dus op dit moment, legt hij uit, op dit moment in fabrieken in Taiwan, in Zuid-Korea, in de VS, worden al die chipstructuren die gemaakt worden gecontroleerd met licht. En hier in Delft zijn ze een techniek ontwikkelen om dat met geluid te doen. En dat is veel efficiënter, beter. En op die machine waar ze dat aan het ontwikkelen zijn, zit ook gewoon een ASML-sticker. Dus het is gewoon hartstikke duidelijk.
Je ziet gewoon al erbij staan. Ja. ASML is hier nu al bij involved, zou ik maar zeggen.
Ja, maar waarom geluid? Is dat beter? Wordt nauwkeuriger natuurlijk, anders doen ze
uiteindelijk
het niet.
Uiteindelijk kan licht niet meer bij die materialen. Maar Gerard legt ons nog heel goed uit waarom dan geluid.
Nou, we gebruiken hele korte lichtpulsjes. Deze zijn lichtpulsjes van ongeveer 100 femtoseconden. Dat is een miljoenste van een miljoenste seconde. En die worden geabsorbeerd door een heel klein metaalfilmpje. Nou, dat metaalfilmpje zet uit, gewoon thermische expansie. Kennen jullie misschien wel waarom wel eens zomers een trein niet rijdt. Maar datzelfde principe gebruiken we hier ook. En daardoor ontstaat er een geluidspulsje. En dat geluidspulsje gaat door je oppervlak het sample in. En weerkaatst, zeg maar, als je twee verschillende materialen op elkaar hebt. En die weerkaatsing, dat pulsje wat terugkomt, detecteren we weer met een tweede korte lichtpuls.
Ja, het interessante vond ik wel, dit was niet eens zo'n hele grote machine, zeg maar, waar dit dan proef draaide. Dat moet dan uiteindelijk ooit op een dag in die enorme chipmaakmachines van ASML belanden. Tot zover onderdelen die in de chipsproductie kunnen plaatsvinden, kunnen terechtkomen. Toen mochten we de cleanroom in. En dat was al een beleving op zich, zou ik maar zeggen. Ook vanwege de experimenten die daar gebeuren, maar ook wat eraan vooraf ging.
Ja, nee, dat is echt. Alles wat je erbij voorstelt is waar. Je wordt in een pak gehezen, daar hebben we zo nog wat geluid van. Maar ze doen daar voor verschillende partijen onderzoek. TNO zie je daar. Microsoft is daar gewoon met een aantal onderzoeksopstellingen. Iedereen wil eigenlijk gebruik maken van de cleanrooms van de TU Delft. Dat is een soort neutraal terrein. Het is een hele nuttige plek voor onderzoek.
De meest zuivere lucht die je in Nederland of misschien wel overal ter wereld kan aantreffen. Ja, door het luchtzuiveringssysteem.
Niet per se goed voor je, maar goed. We moesten eerst dat pak aan en onderzoeker Roald van der Kolk legt uit hoe dat allemaal werkt.
Dus wat straks van essentieel belang is dat we gaan een aankleedprocedure doen. En de volgorde maakt in detail uit. Hier weer een aantal maten handschoenen. Probeer te pakken wat je realistisch vindt. Als je een handschoen oppakt, pak hem aan de achterkant. Probeer natuurlijk de vingers schoon te houden. Want alles wat je daarmee aanraakt, dan cross-contamineer je weer.
Ja, ik wil even een vraag tussendoor.
Ja, kom maar.
Kijk, wij zijn nu met de fundamenten van uiteindelijk tech bezig. Helemaal het maken, de machines die chips maken.
Maar hier wordt het bedacht.
Hier wordt het bedacht.
Geëxperimenteerd.
Maar kunnen jullie toch even helemaal weer uitzoomen wat nu ik als luisteraar, consument bijvoorbeeld hier uiteindelijk, waarom dit belangrijk is voor mij?
Ja.
Dit is het fundamentele onderzoek waar bedrijven als ASML... laten we gewoon ASML als voorbeeld houden... waar bedrijven als ASML uiteindelijk de vruchten van gaan plukken. Dus dit is helemaal in de eerste fase... waar nog geen businessmodel aan vast zit.
En daardoor heb ik uiteindelijk een snelle telefoon. Daardoor kan ik gamen. Daardoor kan ik alles digitaal doen.
Precies,
en daarom is dit nodig.
De doorbraken die ze hier maken... hebben over 10, 15, 20 jaar en het effect in de machines.
Daarom belangrijk.
Van.
We gaan naar de metaverse. Oké, dan gaan we weer terug naar de clean rooms.
Je moest de metaverse er weer bij halen.
Die noemen.
Maar goed, we hebben heel veel verschillende systemen gezien. Wat ik interessant vond is vooral de diversiteit. Er dan. Dat ook in één van die kamers, want het zijn meerdere kamers en gangen... waren dan al wel 10 verschillende, totaal verschillende experimenten... naast elkaar bezig, weet je wel. Dus het is eigenlijk meer een soort, echt een labje waarvan alles nog had gebeurd. Uiteindelijk kwam dan ook bij het kroonjuweel van de clean rooms. Hè? Dat was wel het meest interessant.
Ze zijn daar apentrots op heel veel systemen, maar uiteindelijk kwamen we dus bij het goud van Kafli. Nou ja, ik laat het Roald van der Kolk maar weer even vertellen.
Want jullie dachten misschien, de machines van ASML zijn de enige die kleinste resolutie halen. Maar hier komt het goud van Kafli. We hebben 2 elektronen lithografie systemen en die halen dezelfde resolutie als ASML. Dan denk je natuurlijk, waarom bestaat ASML dan nog? ASML kan het misschien 1 miljard keer sneller. Echter, voor onderzoek betekent dat wij op dezelfde schaal kunnen werken als ASML... zonder de bizarre kosten. Hè? Want ons lab is 1/10 van een enkel systeem van ASML.
Nou, dat is al even te vergelijken. Maar nu moet je even toelichten hoe dit werkt, Daniel. Wat gebeurt daar?
Ja, dit is dus... ASML gebruikt maskers. En daar schieten ze extreem ultraviolet licht doorheen. En daardoor krijg je die chipstructuren uiteindelijk.
Die wafers.
Ja. Maar met die elektronenlithografie, wat Roald ons net uitlegt... dat is met een straal van elektronen in combinatie met magnetische velden... kan je dan ook op de nanometer nauwkeurig dat soort chipstructuren... vast uiteindelijk uit een materiaal halen.
Eigenlijk een alternatieve methode om meer of meer hetzelfde te krijgen. Hè?
Ja, precies. Nou, het Nederlandse bedrijf Mapper, dat is echt een heel spannend verhaal. Het Nederlandse bedrijf Mapper uit Delft was daar heel ver mee. Ging op de valreep failliet. Als je daar een leuk verhaal over wil lezen, zoek dat eens op Wikipedia, zou ik zeggen.
Of lees het boek van Mark Heijing. ASML.
Absoluut. Uiteindelijk is al dat personeel en de technologie en de kennis over die elektronenlithografie dus overgenomen door ASML. Maar we waren ook heel dicht bij eigenlijk een soort tweede ASML. En die machines die staan nog altijd daar in Delft.
Ja. Ben, ik zie jou vragend kijken. Ja, kun je het een beetje volgen?
Ja, nee, ik zit gewoon... ik hoor heel veel systemen, experimenten. Maar dit is dus inderdaad met magneten dat je die structuur nog beter maakt. Dat is experiment. Maar je hoort heel vaak... ik vraag me het af, wat voor experimenten dan? Wat voor systemen dan? Maar het is het meten, nog nauwkeuriger die hele structuur maken.
Ja.
Dat is toch wat ze
Het is ook een diversiteit. Bijvoorbeeld, een van de dingen die we aan het einde... voordat we weer heel snel terug moesten naar de studio hoorden... waren een aantal pitches, heel kort, van technologie die... op de TU Delft is ontwikkeld en dan nu eigenlijk al spin-out wordt ontwikkeld en aangeboden. Soms zitten er al miljoenen aan investeringsgeld achter. En één voorbeeld daarvan, notabene door studenten mede ontwikkeld en toegelicht door een van hun docenten, is dat er dus heel veel energie verbruikt wordt in onze telefoonzendmasten om ons 5G te geven. En dat zegt, eigenlijk moet die energieconsumptie gewoon met 50% omlaag. Maar daar is een heel ander soort technologie voor nodig die wij aan het ontwikkelen zijn. En dat vind ik interessant.
Of nog een mooie, Ben. Dat hebben wij ook in de technoloog een keer besproken. Maar organen op een chip. Dat klinkt gek. Maar dat zijn chips, siliconen chips, die dus eigenlijk opereren als een menselijk lichaam.
Met dank aan stamcellen.
Precies, dus daar kan je dan allerlei experimenten mee doen. En dan kan je eigenlijk ervaren hoe een menselijk lichaam reageert. En daardoor kan je dus ook bijvoorbeeld veel betere medicijnen ontwikkelen. Nou, dat is dus ook gewoon een start-up die vanuit de TU Delft toch... ontstaat eigenlijk.
Ja.
Heel bijzonder.
Ja, dat is interessant. Er zijn heel veel start-ups die zich ontwikkelen vanuit de TU Delft. Hè? En dat is daarmee toch ook wel de belangrijkste basis voor Nederlandse innovatie, zou ik gaan zeggen.
Ja, ik denk dat de meest herkenbare is misschien wel Q-Tech. Samenwerking tussen de TU Delft en TNO.
Hebben we hier ook wel eens de gast gehad onlangs nog?
Zeker. Dat zijn eigenlijk ons kroonjuweel, zou ik willen zeggen, op het gebied van quantum computing.
Mm-hmm.
En de heel grappig contrast, Ben... De Amerikanen zetten eigenlijk heel erg in op de grote jongens, op IBM, op Google, op Microsoft. En daar doen ze ook al een fundamenteel onderzoek.
Ja.
En wij als Nederland kiezen er heel erg voor om op onze universiteiten te hangen. En dat zie je in Eindhoven, dat zie je in Twente en dat zie je in Delft. En al die start-ups komen dus vanuit de universiteit en gaan dan innoveren. In plaats van dat al de kennis bij de grote techreuzen zit. Heel
interessant. Is dat slim?
Nou, ik denk dat dat juist wel slim is, omdat we op die manier, en dat heeft Kees Eikel van Q-Tech ons ook al eens verteld, op die manier is de Nederlandse deep tech sector, want daar hebben we het over, is veel wendbaarder.
En onze kracht is dat we die innovatie hier laten plaatsvinden en vervolgens vercommercialiseren. Dus die kernwaarde hebben we in elk geval.
Ja, maar het schalen op grote, weet je, geld erin pompen en schalen. Ja,
dat klopt wel, Ben. Maar bijvoorbeeld Microsoft is bezig met quantum computing. Die kiest één richting en dat moet het gaan worden. Stel je voor dat wordt het niet en we zijn nog 15 jaar weg. Stel je voor dat wordt het niet, dan is Microsoft het haasje en hebben wij nog 3 startups die met iets anders bezig zijn. Dus het kan zomaar. Nou, Robot geeft ons ook een goed voorbeeldje van die startups.
Met sommige bedrijven zijn hier groot geworden. Single Quantum is een enkel fotondetectorbedrijf. Vorig jaar een omzet van 10 miljoen. En dat is hier groot geworden en ze gebruiken nog steeds onze faciliteiten. Dus onze faciliteiten zijn onmisbaar voor een bedrijf dat al een winst maakt van 10 miljoen.
Ja, en dan hebben we eigenlijk nu nog maar in pakweg 10 minuten de dingen die we het meest hebben gezien besproken. Er gebeurt daar nog veel meer. Ook als het gaat om bijvoorbeeld om wat er nog meer met quantum technologie gebeurt.
Hè? Ja, we hebben een mini-college gekregen van de Amerikaanse professor Mazhar Ali. En die doet met zijn studenten eigenlijk onderzoek naar supergeleiding. Nou, dat was een half jaar geleden of een jaar geleden was dat een enorme hype dat er supergeleiding was bereikt in.
Bleek toch een beetje tegen te vallen.
In Zuid-Korea bleek niet helemaal zo te kloppen. Nou, in de TU Delft hebben ze de supergeleiding één kant op, in ieder geval al bereikt. Ze weten alleen nog niet hoe.
Welke kant?
Ja. Nee. genoeg om onderzoek te doen, maar eigenlijk, het is oneindig interessant wat daar allemaal gebeurt en we gaan dat denk ik gewoon blijven volgen.
Ik denk dat we de komende tijd in BNR Digitaal en de technologen maar weer eens heel erg moeten kijken naar wat er allemaal gebeurt daar in Delft en natuurlijk op andere technische universiteiten. Dank in elk geval voor deze zoekopdracht. Daniel Mol, redacteur van BNR Digitaal. En tot zover deze editie van deze show. Beluister hem ook als podcast. Kun je doen in je favoriete app, zoals die van BNR. Abonneer je dan ook op BNR Digitaal. Beoordeel dit programma. Deel hem in je netwerk. Luister ook de Tech Update daar, ook als podcast. En in het Technoloog, geen Ben deze week. Nee. Maar wel Herbert en Mark Beekhuis over Mark uitdagingen van ons elektriciteitsnet. Heel belangrijk, zeker. En natuurlijk komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie vanuit deze studio. Tot volgende week. Dag.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.